Even een opmerking over de preekbespreking. Die is vanaf 15 jaar. Dus alle jongeren vanaf 15 jaar die zijn hartelijk welkom. Na de dienst is er een broodmaaltijd. En de preekbespreking zelf die begint om 7:15. Allemaal hartelijk uitgenodigd. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 49, het eerste vers. Gij volken, hoort, waag in de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Het eerste van 49. openen de schriften in het Nieuwe Testament en lezen daaruit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het vijfde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Daarna zingen we uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de 12 artikelen. 2 Korinthe 5 vers 11 tot en met 21 lezen wij samen. Daarna zingen we Psalm 65 vers 2 en doen belijdenis des geloofs.
Wij dan weten de schrift des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscientie geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven en niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde, hun niet toerekende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, omdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij zijn toegekomen aan de meest bekende artikelen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de artikelen 3 tot en met 5. Die vragen onze aandacht deze middag. Hoofdstuk 2, waarboven geschreven staat van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. Artikel 3. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die dien geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker mezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Voorts is de belofte van het evangelie dat aan ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en worden voorgesteld met bevel van bekering en geloof. Wij willen samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. Almachtige en eeuwige God, opnieuw zijn wij in de gelegenheid om hier in uw huis naar uw woord te horen. Terwijl we bij de hand genomen worden door onze belijdenis in een stuk dat al voor zoveel verwarring heeft gezorgd. Niet omdat uw woord verwarrend is, niet omdat de teksten uit dat woord voor discussie zorgen, maar omdat ons verstand zo beperkt is. Omdat ons verstand ook nog eens door de zonde verdorven is. Zodat wij niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn ons zelfs een dwaasheid, zo getuigt uw eigen woord. En als we daar dan maar voldoende rekening mee houden, heren, dan zitten wij hier met een afhankelijke luistergestalte, terwijl we moeten erkennen dat wij als een onvernuftig beest zijn, dom in de dingen die van uwentwege ons worden verkondigd en worden voorgesteld. Maar met een open hart, met een verlangen om dat te leren kennen. En om ons als leerlingen te stellen onder het onderwijs van u, de grote leermeester. Heren, laat het ons niet te veel of te moeilijk zijn. Laten we niet te snel denken dat we het niet begrijpen. Maar geef ons heilbegeerte en heilige interesse, juist ook bij de dingen die deze middag verkondigd worden. Want in de loop der eeuwen is er al zoveel stof opgewaaid in de kerk. Zijn er zoveel dwalingen geweest, ter linker en ter rechterzijde. Maar u hebt de Dordtse theologen verlicht door uw Heilige Geest en hen verstand gegeven. Niet alleen om de dingen te onderscheiden, maar ook soms het te verwoorden op een bijbelse, zuivere wijze. En als wij dan aan de voeten van deze Dordtse theologen, ja aan de voeten van de grote leermeester, willen gaan zitten, wilt u dan ook ons hart openen voor deze dingen? En dat wij zien mogen wat u tot ons te zeggen hebt. Het gaat over de vraag waar wij straks de eeuwigheid gaan doorbrengen. Een vraag die ons allemaal aangaat. Een antwoord waar we allemaal bij bepaald moeten worden. We kunnen dat uitstellen. En heel vaak wordt dat ook een afstel, zodat de dood ons onverwacht grijpt en waardoor we onverzoend ineens voor uw rechterstoel komen te staan. Heren, bewaart u ons daar toch alstublieft voor. Verlos ons van dat lauwe en flauwe godsdienstige leven. En van die latente gedachte dat wij toch menen door onze kerkgang en door de wijze waarop wij ons kleden en door de wijze waarop wij spreken en door allerlei andere op zichzelf goede en nodige dingen, dat we menen daardoor een streep voor bij u te hebben. Dat we menen dat het daardoor wel zal meevallen als wij straks voor uw rechterstoel staan. Heren, doe ons verstaan wat deze artikelen zeggen. Dat er één offerande is. Een enig offerande. Er is geen ander offer voor onze zonden. Niet al die offers die in de tempel en de tabernakel zijn gebracht. Niet die miljoenen liters van bloed. Ze hebben niet ene zonde kunnen wegwassen. En ook niet alle werken van eigen gerechtigheid. Dat soort offers, dat wordt door u afgekeurd. Dan moet het verdienstelijke uit. Al blijft het goed dat wij onze godsdienstige regels en tradities hebben, die ook nog eens op uw woord gegrond zijn, maar laten ze als vrucht dan in ons leven er zijn. Vruchten van dankbaarheid. Maar niet om u te bewegen om ons genadig te zijn, want dat kan alleen maar door het bloed van uw lieve Zoon, die zijn offer gebracht heeft, ook als het volkomen, als het volmaakte offer, waardoor er niets meer van ons bij kan en ook mag en ook hoeft. En daar vindt een arme zondaar toch rust, in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. Voor hem of voor haar wordt het zo'n wonder, dat zijn bloed ons reinigt van alle zonden. Dat geeft vrede in het hart. Vrede door het bloed des kruises. Vrede met God. Door het geloof in hem. Heer, het zijn zaken die inderdaad alleen voor het geloof te verstaan en te bereiken zijn. En daarom smeken wij u opnieuw om de bediening van uw Heilige Geest, die de mogelijkheid van zaligheid ook tot een werkelijkheid maakt. Laat ons niet genoeg hebben aan de aanwijzing van het Lam van God. Met de mogelijkheid van zalig worden. Al is dat zeker in dat beginnende geestelijke leven al zo'n wonder. Dat kan al zoveel verlichting geven. Als we daar enig zicht op krijgen. Dat het nog kan. Maar laat er ons niet genoeg aan hebben. Maar geef dat wij net zo lang zullen wachten en verwachten en aanhouden. Totdat gij ook ons zegent en ons doet horen. Ik ben uw heil alleen. Heere, geef ons zo dat we deze dingen recht verstaan mogen. En dat we zo werkzaam mogen zijn met de beloften die gij ons laat verkondigen. De belofte van het evangelie, waar heel de schrift in ligt samengevat. Dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Wil u ons helpen, Heere, ook bij de verkondiging, om deze dingen in de lijn van Dordrecht helder en duidelijk te mogen verwoorden. Ook dat er voor de kinderen en voor de jongeren nog voldoende in ligt, waardoor ze het mee kunnen nemen, waardoor ze het begrijpen zullen, waardoor we het door de werking van uw geest ook leren verstaan. Heren, laat die verkondiging wereldwijd zo mogen zijn, zoals onze Dordtse theologen hebben verwoord, want er is zoveel wind van leer. Er zijn zoveel dwalingen, er is zoveel onzorgvuldigheid naar alle kanten toe. En het luistert toch zo nauw. Want in die rechtvaardige maar nauwelijks zalig zal worden, waar zal de goddeloze blijven? Heer, wil in de prediking in ons vaderland en ook buiten de landsgrenzen, in de wereldkerk, die zuivere leer van de verzoening door voldoening doen verkondigen. Van het zalig worden uit genade alleen en niet uit de werken. En wilt u dat ook in zending en evangelisatie werken, heren? Opdat de wereld hoort dat ze mensen zijn. Mensen die in het boze liggen. Mensen die verdorven zijn. Die door u geoordeeld zullen worden. Door iemand die gij daartoe hebt gezonden, zo zegt Paulus. En die iemand die wordt ons verkondigd. En geef, heren, dat wij door de prediking en dat de wereld door de prediking van de gekruisigde Christus bewogen mogen worden tot het geloof. En dat alle andere godsdiensten als vals en onwaar zullen worden ontmaskerd. Alle levensbeschouwingen buiten het geloof in Jezus Christus als dwaling, als leugen worden aangewezen. Wilt u zo de waarheid van uw woord wereldwijd zo'n loop doen laten hebben? We bidden u, heren, ook voor het volk van Israël, waar de waarheid wel wordt verkondigd, maar waar die waarheid nog zo onder een deksel ligt. Neem dat deksel weg, heren. Die bedekking over de gekruisigde Christus en geef dat ze mogen komen tot de kennis en de genade van de Messias. En wil ook genadig bewijzen dat gij uw volk niet vergeten zijt, ook daarin dat de oorlog in Gaza, die zijn sporen ook in het land van Israël trekt, nu eens eindelijk werkelijk ophoudt. Laat het bestand dat getroffen is ook worden geëerbiedigd. Laat de gijzelaars die nog vastzitten en waar morgen een loslating en een vrijlating gepland staat, laat dat mogen doorgaan. Maar wilt u ook daar in Gaza toch de rust en de vrede schenken die ook die mensen toch zo nodig hebben. Waar zoveel treuren om mensen die hen zijn ontvallen in de afgelopen 2 jaar. Al dat leed, al dat bloedvergieten, ook van kinderen. Heer, het is ten hemel schreiend. Wilt u, heren, geven dat het stoppen zal en dat daar een vrede zal komen, bewerkt door de grote vredevorst. Dat bidden we ook voor het volk van de Oekraïne en ook voor Rusland. En voor zoveel plaatsen in deze wereld waar bloed vergoten wordt door oorlog of terrorisme. Heren, wilt u geven dat het ertoe mag komen waar onze oude theologen toch zo over hebben gesproken en zo op hebben gehoopt. Dat er nog eens een heilstijd zal aanbreken voordat uw Heer Jezus Christus wederkomt om te oordelen. En dat de aarde vol zal zijn van de kennis en de gerechtigheid des Heren. En dat die scepter van de grote vredevorst van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot de einde der aarde zal regeren. Heren, wij bidden u in dat opzicht ook voor ons eigen vaderland, waar in deze maand opnieuw de gang naar de stembus gemaakt zal kunnen worden. Heren, dat wij onze verantwoordelijkheid verstaan mogen. Dat we ons niet laten meeslepen door allerlei actuele zaken die een mogelijke oplossing bieden. Onder andere voor het hele asielzoekersprobleem. Maar heren, laat ons allereerst onszelf afvragen. Welke partij houdt zich nu aan uw woord? Bij welke partij is het ongeboren en het oude leven veilig? Welke partij houdt de normen en de waarden van uw woord aangaande huwelijk en seksualiteit en geslacht hoog? En laten die andere zaken dan, heren, door uw voorzienigheid ook worden bestuurd, zoals dat het ook voor ons volk het beste is. Bewaar ons dan voor die linkse en progressieve antichristelijke beweging, de liberale vrijdenkers. Heren, wilt u ons niet aanzien in onszelf en ons niet geven wat wij als volk verdienen, maar geef dat de christelijke normen en waarden die al eeuwenlang in ons vaderland worden geëerbiedigd opnieuw zijn kracht mogen doen. Wilt u aan onze kerken gedenken, heren, die ook in zo'n moeilijke toestand zijn? De afgelopen week was er een vergadering waarin De losmaking van dominee Droger werd behandeld van Vlaardingen, maar er was ook een vergadering daarna waar wij geen wettige status aan hebben erkend. En wat ons allemaal in verlegenheid brengt. Heren, wij weten soms niet te doen wat nodig is. Ons ontbreekt de wijsheid. Wij kunnen niet voor en niet achteruit. Heren, wilt u ons de weg wijzen? En wilt u die onmogelijkheden toch eens oplossen, die wij zelf nooit kunnen oplossen? Bewaar voor de verdere scheur. En bewaar, Heren, dat uw naam om onzentwil gelasterd wordt en bespot wordt en gehoond wordt. En geef ons verdriet, Heren, over die breuk die er is en waar wij al jarenlang in staan. Maar wilt u nochtans door alle breuken die wij dan veroorzaken, nochtans werken en geven dat ook daarin het bloed van Christus mag verzoenen en mag helen. Heren, zo hebben wij u veel te bidden. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Persoonlijk, maatschappelijk en ook kerkelijk. We bidden u dat in de vergeving van al onze zonden, terwijl we u bidden of dat u de boze wilt binden. En geven dat de prediking zijn loop mag hebben, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 95. De versen 3, 4 en 5. 95 vers 3. Zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Verhard u niet, neemt zijn genade ootmoedig aan. 3, 4 en 5 van Psalm 95, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Dat is het tweede vers van Psalm 98, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, er zijn in de Bijbel teksten die in de loop van de eeuwen heel wat stof hebben doen opwaaien. Die voor heel veel discussie hebben gezorgd. Bijvoorbeeld de tekst die we gelezen hebben uit de tweede Korinthebrief, waar Paulus zegt dat de Heer Jezus een verzoening is voor onze zonden. Hij bedoelt dan die gemeente die hij aanschrijft van Korinthe, maar hij zegt niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de gehele wereld. Of een tekst uit de eerste Johannesbrief, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft en hun de zonde niet heeft toegerekend. Of die zo heel bekende woorden uit Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die woorden die we ook tegenkomen in artikel 5 van het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels, waar naar deze belofte wordt verwezen. De belofte van het evangelie, dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven. Nou, dat soort, zeg maar, algemene teksten, waar het dus gaat over de wereld. En een iegelijk, die hebben voor heel wat discussie gezorgd. Niet omdat die teksten natuurlijk verkeerd zijn, dat mag duidelijk wezen. Maar omdat ons menselijke verstand zo beperkt is en door de zonde ook nog eens verdorven, dat wij niet verstaan wat de Heer daar nu mee te zeggen heeft. En dan zie je aan de ene kant dat er op grond van dit soort teksten heel algemeen de verzoening wordt gepreekt, de alverzoening. En dat het uiteindelijk met ieder mens toch goed komt, want de wereld, de zonde der wereld is verzoend. Het bloed is niet alleen voor de kerk, maar ook voor heel de wereld gestort. Of een afleiding daarvan, de algemene verzoening. Dat, zoals de Engelse remonstranten dat zeiden, de wereld in een salvable state is, in een verzoende toestand. En u hoeft de mens alleen nog maar te geloven. Een algemene verzoening. Christus is voor ieder mens gestorven. In reactie daarop, op die alverzoening en die algemene verzoening, kregen ook mensen die gingen aan de rechterkant van de boot hangen. En die zeiden, ja, nee, de wereld, dat is wel heel algemeen. Dat God de wereld lief heeft, dat moet je lezen als de uitverkoren wereld. God heeft niet ieder mens lief. De wereld, dat is het uitverkoren volk van God. En zo kom je ook weer in conflict met allerlei Bijbelse woorden. En daar hebben onze vaderen ook mee te stellen gehad. Ze kenden al dat soort gedachten. Aan de ene kant mensen die ter linkerzijde een te ruime en te algemene verzoening hebben gepredikt. Het remonstrantse gedachtegoed. Maar aan de rechterkant kreeg je het hyper-calvinistische gedachtegoed. Met een voorwaardelijke prediking. Waardoor je net zo gaat dwalen bij Gods waarheid vandaan. De Dordtse theologen hebben voor geen van deze beide dwalingen gebogen. En ze hebben verlicht door de Heilige Geest. Catechizanten, dat is wat anders dan geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar je mag echt wel zeggen dat die Dordtse theologen verlicht zijn geweest door de Geest. Dat ze inzicht hebben gekregen in die diepe Bijbelse waarheden van verkiezing en verwerping en wat de Dordtse leerregels ook behandelen. Dat ze zuiver Bijbels hebben geformuleerd. En dat ze weggebleven zijn bij de dwalingen en dat ze geen beperking hebben aangebracht, ook niet in de prediking van de verzoening. En daar gaat het over deze middag. Hoofdstuk 2, daar staat boven geschreven van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. In de paragrafen of de artikelen die wij gelezen hebben gaat het dan ook over verzoening. En dat door het bloed van Christus. Twee gedachten, allereerst letten wij op de oneindige kracht van dat bloed. Artikel 3 en 4, die spreken erover dat er zo'n kracht ligt. Een oneindige kracht. Overvloediglijk, genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. En ten tweede ook de onbeperkte verkondiging van dat bloed. Artikel 5, die belofte moet aan een ieder gepredikt worden. Alle mensen zonder onderscheid. En zelfs met bevel van bekering en geloof, zo zeggen de Duitse theologen. Dus de verzoening door het bloed van Christus. We letten op de oneindige kracht van dat bloed. En de onbeperkte prediking van dat bloed. Hoofdstuk 2, zo zei ik al, dat gaat dus over de verlossing door Christus, zo staat er boven. Vorige week hebben wij gezien dat om bij de verlossing door Christus te komen, de vaderen eerst hebben gewezen op de manier waarop God een mens daar brengt. En dan zien we dat ze niet direct beginnen bij het kruis, dat wat veel mensen wel doen, die willen bij Golgotha beginnen in de zendingen, de evangelisatie, de prediking. Maar zo doen de Duitse theologen dat niet. Die beginnen niet met Christus, die beginnen niet met het kruis. Maar, zo hebben we gezien in hoofdstuk 2, die beginnen bij God. In het spoor van Paulus, toen hij op de Areopagus was en de Grieken verkondigde, toen begon hij niet bij Johannes 3, maar hij begon bij Genesis 1. Bij de God die alles geschapen had. Die gij niet kennende dient, die verkondig ik, ulieden, zo begint Paulus zijn prediking op de Areopagus. En zo doen de Duitse theologen dat ook. Ze gaan eerst vertellen wie God is. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. Zo hebben we vorige keer gehoord. En het ging over de straffen, tijdelijke en eeuwige straffen. Maar waar dat nou beleefd wordt, waar dat niet maar als een dogma en als een waarheid wordt beleden, maar waar dat nou beleefd wordt, waar artikel 1 over spreekt van de hoofdstuk 2, daar wordt het wonder zo groot, en dat lees je dan ook in de verwoording van artikel 2. Daarin dat die Duitse theologen hebben gezegd dat God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven heeft. Daar hoor je het wonder in doorklinken, dat mensen die beseffen dat ze de straf verdiend hebben, tijdelijk en eeuwig, die kunnen het wonder niet op dat God zo oneindig barmhartig is dat hij zijn zoon gegeven heeft. En daar sluiten dan deze volgende artikelen op aan. In artikel 3, daar beschrijven de Duitse theologen de dood van Christus. Dat het de enige en volmaakte offerande is. En genoegdoening voor de zonden. Dus jongens en meisjes, de dood van de Heer Jezus, dat was een offer. Een genoegdoening. Een beetje een moeilijk woord misschien, maar ik zal het proberen uit te leggen. Het gaat over een offer. Nou, welk offer zou hier nou bedoeld worden? Er werden in de tempel en vroeger in de tabernakel heel veel offers, heel veel soorten offers gebracht. Je had offers van toewijding, van heiliging, van dank. Maar waar het hier over gaat, dat is het schuldoffer. Het brandoffer. Waar een dier werd geslacht in de plaats van de Israëliet. Die legde eerst de handen op de kop van dat dier. Symbolisch werden de zonden op dat dier overgebracht. En in plaats van die zondige Israëliet stierf dat offerdier. En in plaats van die zondige Israëliet werd dat offerdier verbrand. Als een symbool van de toorn van God over de zonde. Maar dat God nou in zijn oneindige barmhartigheid het heeft toegestaan dat een ander, een borg, een plaatsvervangend offer bracht. En die Israëliet die liep met een schuldbrief, daar stonden alle zonden op geschreven wat hij gedaan had. En als dat offer gebracht werd, dan werd daaronder geschreven betaald. Genoeg. Er is genoeg gedaan. De schuld is weg, want het offer is gebracht. Dat is de verzoening met God door de voldoening van het offer. Er staat onder die schuldbrief voldaan. En dat is dus de enige offerande, zo zeggen de Dordtse theologen. Er is geen ander offer. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden dan alleen de naam van het Lam van God, de naam van de Heer Jezus Christus. Niets anders zal God als voldoening accepteren. Geen moslim kan zalig worden. Geen boeddhist kan zalig worden. Geen liberaal, wie het ook is, hoe goed een mens ook leeft, wat hij ook gepresteerd heeft, hoezeer hij zijn leven heeft gewijd aan de naaste liefde. Als hij buiten die ene naam, buiten het enige offerande blijft, dan gaat hij verloren, zo zegt de schrift. De enige offerande. Het enige volmaakte offer. Er is geen zaligheid, niet voor de Jood en niet voor de Griek, buiten Christus. En jongens en meisjes, er zijn door de eeuwen heen natuurlijk al heel veel offers gebracht. Heel veel soorten offers. Er heeft miljoenen liters bloed gevloeid daar in de tempel. Maar het voorhangsel dat bleef heel. Dat scheurde niet. Want het bloed van stieren en bokken, dat kan de zonde niet wegnemen. Dat kan de toegang tot God niet openen. Er zijn heel wat offers gebracht van eigen gerechtigheid. Van het doen van goede werken. Maar geen van dat soort offers brengt vrede in het hart. Pas toen de Heer Jezus Christus zijn bloed gaf, toen scheurde het offer, scheurde het voorhangsel. Toen hij riep, het is volbracht, toen scheurde dat voorhangsel doormidden. Van boven naar beneden. En toen hij zijn leven had afgelegd, toen zijn alle dingen bij God gedaan om de schuld van zijn volk te verzoenen. En dat is natuurlijk ontdekkend aan de ene kant. Dat geeft strijd. Ieder die iets van dat leven der genade mag kennen en die zeker in het begin van dat geestelijke leven verkeert, die zal weten dat een mens dan, wat ze vroeger noemden, in het werkhuis komt. Want hij ziet zijn zonde, hij begint althans zijn zonde te zien. En hij wordt met een heilige ijver bezet om die zonde uit zijn leven weg te doen. Hij ziet een schuldbrief en hij hoort de eis van de wet. Betaal mij wat geschuldigd zijt. En hij gaat ijverig proberen om tegenover de zonde allerlei goede werken te stellen. En dat gaat in het begin nog aardig. De grote en meest ooglopende zonden die worden uit het leven weggedaan. Met een beetje discipline kan een mens dat ook wel. Althans voor een tijd. Maar na verloop van tijd dan komt zo iemand erachter, zo'n bekommerde ziel, dat zijn hart verdorven is. Dat de boosheid hem altijd aankleeft. Dat hij zijn gedachten niet kan stillen. Dat hij zonde is en daarom zonde doet. En dan, en dat is een ontdekking, dat is een pijnlijke ontdekking, dat onze beste werken met zonde bevlekt zijn. En dat onze gerechtigheden met een wegwerp verkleed zijn, waarmee je niet mee voor God kunt bestaan. Dat is een ontzettende pijnlijke ontdekking, want hoe moet het dan? Als je probeert de Heer te bewegen met je tranen en met je gebeden en met alle godsdienstige plichten, ja, het kan je geweten misschien eens een poosje wat stilmaken, maar het kan dat hart waardoor de wet wordt aangeklaagd geen rust geven. En wat een zegen, gemeente, als de Heer dat in je leven bewerkt. Als je niet de gelegenheid krijgt om in je godsdienst te rusten en in je plichten te rusten, maar als de Heer elke keer weer daar een streep door zet. En de Heilige Geest je echt gaat overtuigen van gerechtigheid en van oordeel. Dan wijzen onze Dordtse theologen op het volmaakte offer. Al die andere offers zijn niet volmaakt. Die hebben wel een bepaalde functie. En ze moeten er ook wel zijn. De zonde moet bestreden worden. En de Heer roept op tot goede werken. En tot gebeden en tot kerkgang en tot het lezen van de Bijbel en van allerlei goede lectuur. Maar het is een zegen als de grond daaruit valt. En als je ziet dat er nou maar één volmaakt offer is. En dat dat het offer is van de Heer Jezus Christus. En die volmaaktheid die wordt dan ook beschreven. Dat alleen dat genoegzaam is tot verzoening. Er is geen gebrek aan. Toen Christus stierf, als het Lam van God, toen kon hij roepen: het is volbracht, het is volmaakt, het is volkomen, het is af. Het offer is geschied. En dan zeggen de vaderen op grond dus van de schrift dat dat offer van oneindige kracht en waardigheid is. In staat genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld, artikel 3. En daar geven dus de vaderen een helder antwoord op al die misverstanden die rondom de verzoening zo door de loop van de eeuwen zijn gemaakt. De bekende teksten waar de wereld wordt genoemd, die worden in deze artikelen een plaats gegeven. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Of wat Paulus zegt, hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de ganse wereld. De remonstranten, die kenden die teksten natuurlijk ook en die noemden ze nogal vaak. En zij hadden daar ook een verkondiging bij. En die zeiden dus, nou zie je wel, op grond van die teksten, Christus heeft voor alle mensen betaald. He, die verzoende toestand waar de Engelse remonstranten over spraken. De wereld is verzoend. Ze zijn in een verzoende toestand. De mogelijkheid van zalig worden, die is verworven. Maar, zo zeiden de remonstranten, nu moet de mens dat aannemen, nu moet de mens dat geloven. Als een mens verloren gaat, dan is dat vanwege zijn ongeloof. En dat zijn natuurlijk hele bekende klanken, die een gereformeerde theoloog natuurlijk ook gebruikt in een bepaalde context. Maar als wij alleen op de klank afgaan van dat soort dingen, dan zou je kunnen denken bijvoorbeeld aan Hebreeën 3, waar de apostel daar schrijft dat het volk van Israël dat in de woestijn was en dat de woestijnreis maakte naar het beloofde land, maar daar uiteindelijk niet kon ingaan door het ongeloof. Dat zeiden de remonstranten dus ook. Het geloof of het ongeloof, dat is bepalend. Maar wat zeiden die remonstranten er dan bij? God gelooft niet voor u, dat moet u zelf doen. U moet geloven, jij moet aannemen, jij moet je hart voor de Heer openstellen. En de zaligheid ligt dus uiteindelijk in de beslissing van de mens. Of dat je dat nou aan wil nemen of niet. Of dat je dat nou geloven wilt of niet. Je moet geloven en je kan het ook, zo zeiden ze. De verantwoordelijkheid komt zo helemaal bij de mens te liggen. En gemeente, dit soort termen en dit soort prediking, dat horen we vandaag de dag natuurlijk al om. Niet meer door de remonstranten, want die remonstrantse broederschap, zoals ze tegenwoordig heten, die geloven niet eens meer dat er een eeuwig verderf is. Die leren al lang al de alverzoening, als ze het al over het hiernamaals hebben, want ze zijn tegenwoordig zo gericht op het leven hier en nu, dan wordt het eigenlijk meer alleen een sociaal praatje van naastenliefde. Maar de remonstranten van toen, die geloofden het nog wel. En die waren heel wat gereformeerder dan de gereformeerden vandaag de dag. En de christelijk gereformeerden vandaag de dag. Want die remonstrantse boodschap van toen, gemeente, die wordt van heel wat gereformeerde kansels of hervormde kansels verkondigd. En dan wordt het inderdaad gezegd: Christus is voor u gestorven. Christus is voor jou gestorven. Zijn bloed is voor jou gestort. En de vraag is of we dat zo mogen zeggen. En zeker ook de prediking die daarbij hoort. Want ik heb het een christelijk gereformeerde predikant horen zeggen: jij moet je hart voor de Heere openstellen. En als je dat niet doet, dan staat God met gebonden handen. Het wordt vaak ook vergeleken met een reddingsboei die uitgeworpen wordt. Wij zijn als mensen die overboord geslagen zijn. We liggen in het water, we kunnen op eigen kracht nooit meer dat water uitkomen, midden op zee. En dan wordt er een reddingsboei uitgeworpen. En dan moet jij die reddingsboei vastgrijpen. Als je dat niet doet, dan verdrink je. En gemeente, dat lijkt natuurlijk heel bijbels te zijn om dat te zeggen. Maar die remonstrantse prediking die vergeet dat zo'n mens dood is door misdaden en door zonden. En ik heb het voorbeeld denk ik wel eens genoemd, gemeente, van die Urker visser die overboord was geslagen. Jongens en meisjes, en het was in de winter, het was steenkoud. Na een paar minuten erbij al onderkoeld. En zijn collega's die wierpen hem een reddingsboei toe. Maar hij zei: ik was zo verkleumd, ik kon niet eens mijn vingers meer bewegen, zo koud en zo verstijfd was ik. En er moest een andere visser moest het water in om deze overboord geslagen visser eruit te halen. En dat is nou precies wat de Dordtse theologen op grond van de schrift zeggen. We zijn overboord geslagen. En we liggen daar krachteloos. Dat is ook wat Paulus in Romeinen 5 zegt. Dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren. Krachteloos zoals die vissen die er in het water ligt. Die niet eens de kracht heeft om die boei vast te pakken. De werkelijkheid van de doodstaat van de mens. Die dood is door misdaden en door zonden, waardoor hij niet wil gered worden. En daarom ook niet kan gered worden. Dat lieten de remonstranten totaal liggen. De mens is onwillig, de mens is onmachtig. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Waar de Dordtse theologen aandacht voor vragen, gemeente, dat is inderdaad, die mogelijkheid is er. Maar die mogelijkheid moet tot werkelijkheid worden. Je kunt met de mogelijkheid van zalig worden niet zalig worden. Daar kun je misschien eens moed uitgrijpen. En dat is zeker in het beginnende geestelijke leven soms zo'n ontdekking dat het nog kan. En dat die mogelijkheid van zalig worden zo op je hart gebonden wordt dat je moed grijpt. En dat je hoop krijgt. Het kan nog. Maar met die mogelijkheid ben je niet bekeerd. Daardoor kun je wel eens adem krijgen. Daardoor kun je wel eens weer wat grond onder de voeten krijgen. Zoals Bunyan dat ook zegt in de Christenreis. Als hij zegt dat in dat moeras moedeloosheid stapstenen waren. Van die belofte. Waardoor de mogelijkheid van zalig worden als grond onder de voeten gaat functioneren. Weer je even verder kunt. Maar dat is de zaligheid zelf niet. Het aanbod en de prediking van genade, dat is nog niet de genade zelf. Dat moet werkelijkheid worden. En die werkelijkheid, daar gaat het ook om in deze artikelen. En dan mag je niet dus prediken dat Christus voor alle mensen gestorven is. Dan kom je bij die alverzoening of die algemene verzoening. En dat het nu eigenlijk bij de mens ligt of hij dat nou aanneemt of niet. Het luistert heel nauw, gemeente, bij hoe wij over deze dingen nadenken. Er is ook tientallen jaren over gedisputeerd en er is gezocht naar woorden en er is gediscussieerd hoe men de dingen moest verwoorden. Dus laten we dit niet bagatelliseren en zeggen, ach, het is maar een woordspelletje. Nee, het gaat echt om de zuiverheid van de leer. Boston, die ook in diezelfde strijd stond, Thomas Boston, een van de Puritijnen, die zei ook in zijn boek, De Viervoudige Staat, dat het onbijbels is om te zeggen dat Christus voor ieder mens gestorven is. Maar hij zegt, ik mag wel prediken, er is een gestorven Christus voor u. Begrijpen we dat onderscheid, gemeente? Dus niet, Christus is voor u gestorven. Maar wel, er is een gestorven Christus voor u. En wie is dan die u? Nou, dat is dan die wereld. En daarmee gaven die vaderen, die Dordtse theologen, een antwoord op de beschuldiging van de remonstranten dat zij de waarde van van het bloed van Christus wilde beperken. Zij dachten, nou, dat is alleen maar voor de uitverkorenen. Het bloed van Christus is alleen maar voor zijn volk. En daarmee beperk je dus eigenlijk de prediking. Maar de vaderen, de Dordtse theologen, hebben in deze artikelen laten zien, nee, in de prediking, daar mag de verkiezing geen bepalende functie hebben. Want in de prediking, daar komt het onbeperkte aanbod van genade aan de orde. Daar wordt Christus in al zijn volmaaktheid en in al zijn algenoegzaamheid gepredikt. En ze zeggen hier alleen maar dat het bloed van Christus toereikend is. Daar zit genoeg kracht in voor de zonde van de hele wereld. Al zou de hele wereld komen, stel dat dat zo zou zijn. Dat heel de wereld oog zou krijgen voor zijn verlorenheid en voor zijn doenwaardigheid en voor zijn strafwaardigheid. En dat heel de wereld op zoek zou zijn naar verzoening met God. Dan ligt er in dat enige offerande van Christus zoveel kracht. Alle zonden van de hele wereld kunnen verzoend zijn. Al zou, zo zei een van de Puritijnen, de zonde van 10 werelden op de rug gebonden samen zijn, dan nog zou dat bloed van Christus in staat zijn om dat zondepak weg te nemen. En waarin ligt nou die volmaaktheid in? Hoe kan het nou dat ene offer van de Heer Jezus Christus, van die ene mens daar aan het kruis, dat krachtig genoeg is voor de zonde van heel de wereld? Nou, dat zeggen ze in artikel 4. Deze dood is van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volmaakt, volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren zoon van God. Hij is waarachtig en volkomen mens geweest. De zaligmaker, en dat zeggen de catechismusopstellers ook, moest mens zijn. De mens heeft gezondigd. En daarom moest de mens betalen. De dieren kunnen niet voor ons betalen. De engelen kunnen niet voor ons betalen. De mens heeft schuld gemaakt. Dus ook de mens moet die schuld voldoen. Maar hij kan dat natuurlijk niet, want hij is zondig, hij is verdorven. Hij kan niet gehoorzaam zijn aan de wet. Hij kan niet lijden voor zijn zonden. Daarom moest die mens, dat offer, een volmaakt mens zijn. Een heilig mens. Waarachtig en rechtvaardig. En wat daarbij komt, zo zeggen de Dordtse theologen, dat is dat die mens ook het gevoel had van de toorn van God en van de vloek. De toren van God kwam in volle last op de Zoon van God te liggen. Hij werd als het ware uitgeperst daar in Gethsemane, in die olijvenpers. Waardoor hij bloed ging zweten. Vanwege het gevoel van de toren van God. En ieder ander mens, ik heb het van de week nog met een catechisatiegroep besproken. Het lijden van de Heer Jezus Christus. Dat was niet alleen de kruisiging, al was dat een ontzaglijk zwaar en vreselijk lijden. We hebben dat lichamelijke lijden in detail besproken, catechisanten, weten jullie het nog? Hoe pijnlijk dat die dood is geweest. Maar het allerzwaarste element was de last van de toren van God, die hij in Gethsemane voelde. Waardoor hij bloed ging zweten vanwege de ontzaglijke bloeddruk, vanwege zijn hartslag, vanwege die innerlijke spanning, de angst. En ieder ander mens had al gestorven geweest vanwege dat zweten van bloed, zo zei een arts. Maar hij was niet alleen een waarachtig en volkomen mens, hij was ook Gods Zoon. En die goddelijkheid die hield hem als het ware overeind. Wij zouden al lang gestorven zijn vanwege de angst. En vanwege dat, wat dat in het lichaam doet. Een mens die kan echt van angst sterven. Doordat zijn hartspier scheurt. Doordat zijn aderen openbarsten. Maar de godheid van de Heer Jezus hield dat tegen. Die hield hem als het ware overeind. Waardoor zijn lijden onnoemelijk zwaar werd. Het gevoel van de toren van God. Nou, dat wordt hier als het volmaakte, als het volkomen offer beschreven. Het ene lam van God. Waarachtig en rechtvaardig mens en tegelijk waarachtig en eeuwig God. Hij heeft de toorn van God gedragen waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. Dat maakt de kracht en de waardigheid van dat offer uit. En dat offer, gemeente, dat moet dan ook gepredikt worden. Dan komen we bij het tweede. De onbeperkte prediking van dat bloed. Voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Een van de bekendste artikelen van de Dordtse leerregels. Waar nogal eens naar gewezen wordt, met name ook als het gaat om dat die prediking algemeen onbeperkt aan alle volken en mensen moet worden voorgesteld en dat met bevel van bekering en van geloof. De Dordtse theologen die noemen dat de belofte van het evangelie. Dat wil dus zeggen dat het evangelie, en dat is heel de schrift, die kan samengevat worden tot één enkele belofte. Je zou kunnen zeggen die belofte uit Johannes 3 vers 16, want daar wordt naar verwezen. Al zo lief heeft God de wereld gehad enzovoorts. Dat is een algemene, onvoorwaardelijke belofte. Die aan alle volken en mensen zonder onderscheid moet worden gepredikt. En dat zelfs vergezeld wordt met een bevel. Bekeert u. Gebiedende wijs. Gelooft het evangelie. Een opdracht. Er zijn natuurlijk heel veel soorten beloften in de Bijbel. Er staan hele persoonlijke beloften in, die heel sterk gericht waren op het volk van Israël. Als het gaat ook over het verbond der genade en de toepassing van dat verbond voor dat volk, voor het verbondsvolk. Er staan hele persoonlijke beloften in voor verschillenden uit de Bijbel die puur en alleen op die mens gericht waren. Denk maar alleen maar aan de belofte die aan Maria gedaan werd, dat zij Gods zoon zou gaan baren. Dat is natuurlijk een hele persoonlijke belofte geweest. Dat is voor niemand anders geldig. De belofte aan Petrus, die zijn meester verloochende, waarvan de Heer Jezus zei: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als gij eens bekeerd zult zijn, versterk uw broeders. Nou, wij kennen ook wel, hè, als wij post krijgen, dan kan dat natuurlijk heel persoonlijk geadresseerd zijn. We krijgen een envelop binnen, daar staat de naam van je vader op. Of dat er staat de naam van uw dochter op. Dan ga je die envelop natuurlijk niet openmaken. Die is voor haar, die is voor hem bestemd. Maar er wordt ook foldermateriaal in de brievenbus gegooid. En dat is natuurlijk voor iedereen in het gezin. Daar mag iedereen naar kijken, dat mag iedereen openen. Nou, een heel zwak voorbeeld is het maar. Want de beloften van God gaan natuurlijk over veel grotere dingen. Maar waar de Dordtse theologen hierop wijzen, dat is dus die algemene belofte, die onvoorwaardelijke belofte. Onbeperkt wordt hij gepredikt. Dat wil niet zeggen dat die belofte, als hij aan alle volken en mensen wordt verkondigd, minder waar zou zijn. En dat we moeten denken, ja maar, ja, dat zegt God nou wel, maar dat moet dan ook nog persoonlijk worden enzovoorts. En alsof dat God het minder zou menen als hij zo algemeen zijn zoon laat verkondigen. Nee, de Heere werkt juist ook, zeker in het beginnende leven, door die algemene belofte. Juist daar waar een mens in eigen gewaarwording wereld wordt. Juist daar waar hij een mens wordt, in de meest donkere zin van het woord, strafwaardig mens, verloren mens, waar hij vijand van God wordt, waar hij goddeloze wordt, daar gaan juist die algemene beloften zo spreken. Dat het Lam van God de zonde der wereld wegdraagt. En nogmaals, daar is in de geschiedenis natuurlijk al veel over gediscussieerd. Daar hebben mensen op allerlei manieren een oplossing voor willen bieden. Waardoor je exegetisch natuurlijk helemaal in de knel komt als je zegt, ja maar dat is de uitverkoren wereld. Ik snap de strijd daarachter en ik snap de bedoeling daarvan. Maar dat is de oplossing niet. John Bunyan en Kolbrugge, die verstonden het. John Bunyan die zei bijvoorbeeld, ik heb wel eens gewenst dat er in de Bijbel stond, al zo lief heeft God John Bunyan gehad. Opdat John Bunyan, die in hem gelooft, niet zal verderven, maar eeuwig zou leven. Maar ach, zegt hij, toen later kreeg ik weer de aanvechting. Ja, maar er zal best nog iemand anders op deze wereld zijn, die ook John Bunyan heet. En hoe weet ik dan of dat ik die John Bunyan ben, die dan in de Bijbel staat. Maar nu staat er wereld. En Bunyan moest zo inleven dat hij de wereld is. Dat hij die boze wereld is. Die verdorven wereld. Die van God is afgevallen. Die strafwaardig is. Die verbrand moet worden. En vanuit die beleving wordt het wonder zo groot dat God nou naar zo'n wereld omziet. Of zoals ik het wel eens verteld heb van Maarten Luther. En Luther in zijn spoor had ook Kolbrugge diezelfde gedachte. Dat Luther op de Wartburg het evangelie van Johannes aan het vertalen was. En dat hij kwam bij die bekende tekst van Johannes 3. En hij las die tekst. En hij las hem nog eens. En hij las hem nog eens. Maar toen ging die tekst hem lezen. En toen las hij daar zijn eigen naam. Al zo lief heeft God dokter Maarten Luther gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat dokter Maarten Luther niet verderven. Kijk gemeente, als de Heer je gaat overtuigen van zonde, dan vergaat de wereld. Dan moet je met de wereld vergaan. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dan ga je onder buigen. Dan val je dat recht van God toe, dat de Heer het recht heeft om, als hij die zonde gadeslaat, dat je niet kan bestaan. Dan word je het mee eens. God recht geven, noemde Luther dat. Je geeft God gelijk. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar als God in die toestand dan ook licht geeft op dat aanbod. Al zo lief heeft God die wereld gehad. Die verdorven wereld. Die boze wereld. Die godenvijandige wereld. Vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Ja, dan gaat zo'n tekst spreken. En dan verstaan we ook de onbeperkte prediking daarvan. Dat de vaderen hier schrijven en dat dat nou aan alle volken en mensen moet worden verkondigd. En dat met bevel van bekering en van geloof. En dan kunnen de Dordtse leerregels in hoofdstuk 3 en 4 ook nog eens zeggen dat de prediking van de belofte van het evangelie eigenlijk hetzelfde is als dat Christus in het evangelie wordt aangeboden. Christus in het evangelie aangeboden zijnde. Hij moet verkondigd worden. Hij moet gepredikt worden. En dat op een wijze gemeente zoals Paulus dat deed in die Korinthebrief die we gelezen hebben. 2 Korinthe 5. Daar zie je nou de doorleving van dit vijfde artikel. Daar heeft die prediker Paulus doorleefd. De schrik des Heren, die op een boze wereld wordt ontladen. Maar wetende die schrik des Heren, zo zegt hij, zo beweeg ik de mensen tot het geloof. In de prediking moet er geduwd worden tegen de mensen. Moet er getrokken worden aan de mensen. Moeten ze worden bewegen, moeten ze bewogen, moeten ze heen en weer geslingerd en geschud worden. He, zoals je misschien als vader dat wel eens doet, een zoon die maar eigenwijs en blind voor zijn eigen ondergang zich aan drank en drugs overgeeft. Je zou hem wel eens door elkaar willen schudden. Jongen, word toch eens wakker. Besef toch wat je doet. Nou, zo staat Paulus als het ware te schudden aan zo'n zondaar. Omdat hij de schrik des Heren weet. En Paulus gaat zelfs zo ver, en hij is dan onder inspiratie van de geest, dat hij zegt, wij zijn dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u toch met God verzoenen. Hij gaat als het ware op de knieën. Eigenlijk schildert hij de Heere op de knieën voor dat God een mens smeekt en bidt, laat je toch verzoenen. Ik heb geen lust in je dood. En zo wordt die prediking aan de harten gelegd. Wetende de schrik des Heren. Bewogen door de liefde van de Heer Jezus Christus. Dat is verkondigen. Met bevel van bekering en geloof. Er is natuurlijk een prediking gemeente die met name vanuit een hyper-calvinistische gedachte uitgaat van, ja goed, hè, iemand die zei, ik heb niks aan te bieden, ik moet alleen maar een exegese plegen, ik moet wat vertellen, ik moet wat uitleggen en vervolgens wat beschrijven en dat moet ik dan verder maar aan de Heer overlaten. Maar dat is geen verkondiging. Verkondiging is met bevel van bekering en geloof. Zodat die spanning, die heilige spanning ontstaat in de prediking, te moeten. En anderzijds niet te kunnen. Want ik ben vleeselijk en verkocht onder de zonde. Ik ben dood door de misdaden en door de zonde. En in die spanning van te moeten en niet te kunnen, dan krijg je onder de bediening van Gods geest de Heere nodig. Dan krijg je echt genade nodig. Prediking, gemeente, is niet maar een beschrijving. Is niet maar een uitleg van een tekst. Maar het is met volmacht prediken, bevelen, eisen. Zoals jongens en meisjes daar in het oude Egypte gebeurde toen Jozef onderkoning werd. Dan staat er in Genesis 45 dat zij voor de wagen van Jozef uitliepen. En dat ze een bevel uitriepen. Die knechten van de farao die liepen voor de wagen uit van Jozef. En die hadden een bevel. Knielt. Knielt. En wee die Egyptenaar die bleef staan. Die om wat voor redenen ook dacht. Ik ga niet door mijn knieën. Voor die schaapherder daar uit Kanaan. Die Hebreeër. Of om wat voor redenen ook niet wilde knielen. Naast de wagen van Jozef, daar liepen gewapende soldaten en die sloegen iedereen neer die niet wilde knielen. Want knielen zouden ze. Is het niet goedschiks, dan is het kwaadschiks. En dat is de klem in de prediking van een gereformeerde predikergemeente die voluit dit artikel laat staan en die met bevel van bekering en geloof, wetende de schrik des Heren, mensen beweegt tot het geloof. Want knielen zullen we. Alle knie zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het is te wensen, gemeente, dat wij door de prediking van het evangelie en door de bediening van Gods geest op de knieën gebracht worden. En dat we hier onszelf als wereld leren erkennen. En als verloren doen waardige mensen, maar zo de Heer op de prediking aangrijpen. Heren, hier staat het toch. Dat u geen lust hebt in de dood des goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Bevel van bekering en van geloof. Heer, ik kan me niet bekeren, maar wil gij me bekeren? Heer, ik kan niet geloven, maar och Heer, schenk mij dat geloof en vermeerder ook dat geloof. Opdat ik mag buigen onder u. Opdat ik het eens mag worden met u. Opdat ik amen mag zeggen, want dat is wat het geloven eigenlijk doet. Dat zegt amen op Gods woord. Als de vloek en de zegen wordt voorgesteld, zoals Mozes dat in Deuteronomium doet, dan moet het volk zeggen amen. Als de wet wordt afgekondigd, als de straf over het overtreden van de wet wordt afgekondigd, dan moest het volk zeggen amen. Het zal waar en zeker zijn. Maar ook het zal waar en zeker zijn dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, wie daarop leunt en wie daarop steunt, wie de toevlucht zoekt in de wonden van de Christus, die zal niet verderven, maar die zal leven. En ieder die gemeente door genade deze weg mag gaan, die zal met deze God niet beschaamd uitkomen. Als je als een verloren mens, als wereld, leert aankloppen aan de troon der genade. En die vrijmoedigheid, gemeente, die mag je halen uit Gods eigen woord. Als je naar jezelf kijkt, dan heb je geen vrijmoedigheid. De Heere zie me aankomen. God enkel licht. Voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Als je naar jezelf ziet, dan is het toch geen vrijmoedigheid. Ik heb zo vaak gezondigd en ik heb zo tegen beter weten ingezondigd. En ik heb ook na ontvangen genade gezondigd. En ik heb tegen het licht ingezondigd en tegen de liefde ingezondigd. Zo gij in het recht zou treden, Heren, en gade sla mijn ongerechtigheden. Ik kan niet bestaan. Maar, dat goddelijke maar, gemeente, dat vanochtend in de prediking de aandacht kreeg. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. O, laten we nooit te klein denken van de barmhartigheid van God. Daarom mag een mens met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Niet met het kleed van eigen gerechtigheid. Niet met de mantel der vroomheid. Maar moede kom ik, arm en naakt, tot een God die zalig maakt, zoals we zijn. Pleitend op die belofte dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, wie tot hem de toevlucht neemt, zal niet verderven. Dan wordt het wonder ervaren dat God in Christus aan zijn genade gedenkt. Want dit, gemeente, ik zeg het maar opnieuw, dit zijn zaken die alleen voor het geloof te verstaan zijn. En dat geloof, dat is geen optelsom, dat is geen wiskunde, maar dat is de beleving van het wonder. Het wonder dat God nou zo'n wereld omziet. Dat God nou met zulke mensen te doen wil hebben. Die te vies en te vuil zijn om aan te pakken. Die met gescheurde, vuile lompen door het leven gaan zoals die verloren zoon. Nou, de Heer Jezus heeft die vader van die verloren zoon omschreven. En die vader die zei niet toen die jongen aankwam lopen, ho, wacht eens even, blijf jij maar eens een poosje staan. Je bent te vies om aan te pakken en ga jezelf nou eerst maar eens opknappen en ga nou eerst maar eens een jaartje proberen om je weer te schikken naar mijn regels en dan mag je nog eens terugkomen. Nee, die vader die liep op hem toe. En hij omving hem met zijn armen. Terwijl de stank van de varkens nog bij die jongen te ruiken was en hij kuste hem. God is rijk in barmhartigheid. Met de grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, zegt Paulus. Vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Bent u zo'n vijand, gemeente? Ben jij zo'n goddeloze? Of valt het nog mee met je? Ja, als het nog meevalt, gemeente, dan heb ik geen boodschap. Dan hebben de leerregels geen boodschap. Maar voor wie het nou niet meevalt en die zichzelf moet afkeuren en die zichzelf moet wegwerpen. En die net als de moordenaar aan het kruis zegt, wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Nou, voor hem of voor haar is er hoop. Want daar hangt er een aan het kruis. En uit zijn wonden daar stroomt dat bloed. Dat alle zonden reinigt. Niemand heeft te lang gezondigd, niemand heeft te zwaar gezondigd. Niemand is te oud om verzoend te worden met God. En daarom, laat u met God verzoenen. Door de dood van zijn zoon. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. We zijn weer aan het einde van onze zondagse erediensten gekomen, heren. En laat ons nu niet hier vandaan gaan zonder uw zegen. Want aan uw zegen is immers alles gelegen. Zonder uw zegen, dan nemen we de prediking misschien nog mee in ons hoofd. Ook naar de preekbespreking met de jongeren. En zullen we er misschien nog heel even over hebben, maar laat het verder rest ook niks na. Of het blijft hier al achter en denken we er helemaal niet meer over na. En hebben we er ook eigenlijk niet over nagedacht toen het tot ons kwam. Maar als uw zegen erin meekomt, als uw geest het toepast, heren, dan blijft het vasthaken. Dan wilt u dat doen. En geven dat we niet los van zullen komen. Enerzijds de aanzegging van onze verlorenheid. Leer het er ons mee eens zijn. Amen te zeggen op de eisen en de straf van de wet. Maar toch ook, heren, te pleiten als een goddeloze, als wereld, op die zo rijke belofte van het evangelie, dat de zonde der wereld door dat lam van God is weggedragen. Dat alles is volbracht door dat enige en volmaakte offer. En dat er nu geen nagelschrapseltje van de mens meer bij hoeft. En dat het als een vanzelfsheid wordt om zalig te worden door de dood van uw Zoon. Heren, daar zal uw kerk het wonder niet van op kunnen. Daar zullen ze van zingen. En geef dat het ook zo mocht gezongen worden. Juich dan de Heren met blijde galmen. Gij ganse wereld juicht van vreugd. Vanwege dat oneindig grote wonder dat gij gewerkt hebt. Dat u laat verkondigen en dat u ook toepast door uw geest. Heren, het wacht op u. Laat dat ook in onze gemeente mogen landen. Laat dat een opwekking mogen bewerken. Laat hen er velen, ja kon het zijn allen, door de dood van die Zoon verzoend mogen worden met u. Want we kunnen er niet buiten. Buiten Jezus, buiten zijn bloed is er geen leven. Is er geen verzoening. Is er geen vrede. Ga met ons mee, heren, deze week in. Ook als er deze week weer allerlei dingen moeten gebeuren. De kinderen die naar school gaan, de jongeren. De vaders en de moeders in de gezinnen. Allen die een taak hebben in het maatschappelijke leven. Of in het kerkelijke leven, in het ambtelijke leven. Heren, wees ook met Rozen, met Guido, als aanstaande woensdag hun huwelijk wordt bevestigd. Geef hen met hun ouders, grootouders, familie, bekenden, de gemeente een gezegende dag. Wees met hen ook in het huwelijksleven. Heren, verblijd ons door uw daden. In alle omstandigheden bewaar ons voor de zonde en voor een onverzoende dood, voor ongelukken. En hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hieraan, het wereld rond haast, wendt het zich tot God met hart en mond. Het 14e van 22. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Hij staat nog aan. Pap. Moet u wel even uitzetten.